De verkiezingen voor het Europees Parlement staan weer voor de deur.
And our standpoint is: the European Union is not perfect, but it's the best Europe we ever had.
Alors, mes chers amis, où notre pays est face à un choix électoral crucial.
Die EU ist zutiefst undemokratisch und übergriffig.
Much of what we thought was safe in Europe is at stake.
Terwijl er oorlog woedt, boeren zich roeren, klimaat en vooral migratie de kiezer bezighoudt. Er staat, kortom, behoorlijk wat op het spel.
Dit is Brusselse Gangen, een driedelige podcastserie van Adformatie over communicatie en de aankomende Europese verkiezingen in juni 2024. Tijdens drie gangen praat ik, Jasper Mulder, met verschillende experts over desinformatie in verkiezingstijd, on- en offline communicatie en politieke campagnes. In deze eerste aflevering open ik de dag met een Brussels ontbijt. Gast Alice Stolmeijer van Defend Democracy. Alice, waar zijn we nu?
We zijn vlakbij het Europees Parlement in een koffietentje waar ik zo'n 12 jaar geleden mijn eerste echte afspraak had met iemand van het Europees Parlement.
En waar was dat voor? Hoe kwam je hier terecht?
Ik werkte op het gebied van Europees energie- en klimaatbeleid als zelfstandig adviseur.
Hoe is de ontbijtcultuur hier in Brussel?
Ik ben zelf niet zo ontbijter, dus ik spreek meestal wat later op de dag af. Maar ja, mensen spreken elkaar wel heel veel in cafeetjes of tijdens de lunch. Wat je hier ook heel veel hebt is de zogeheten apéro. Dat is zeg maar het eind van de dag. Met een blokje kaas erbij of een olijfje. En echt netwerken is wel iets wat heel, heel, heel veel gebeurt hier in Brussel.
Misschien kunnen we eerst even een koffie bestellen. Ik wil wel een café Lungo.
En ik neem een café latte.
Oké. Met onze koffie in de hand wandelen we naar de patio en vinden een rustig plekje. Alice is oprichter van Defend Democracy, een organisatie die strijdt tegen desinformatie en digitale trollen. Met de EU-verkiezing op komst ben ik benieuwd of we weer te maken krijgen met beïnvloeding vanuit Poetins Rusland.
Ik ben altijd een beetje dubbel over de extra aandacht die er is voor democratie rond verkiezingen. Want zowel de democratie als ook de beïnvloeding van onze democratie, zowel in positieve als negatieve zin, gebeurt 365 dagen per jaar. En zeker is die beïnvloeding bezig. Dat is al minstens, zeg maar, met sociale media, zeg maar. Ik zou zeggen minstens 10 jaar. Dat wordt alleen maar erger.
Ja.
Om verschillende redenen. Want bijvoorbeeld Rusland als statelijke actor heeft natuurlijk 10 jaar lang gigantische netwerken kunnen opbouwen met accounts, zowel echte als fake accounts, en met groepen en met rare blogs. En
ja, ze hebben een netwerk van useful idiots al opgebouwd eigenlijk.
Ja, en useful idiots, weet je, dat is een term die ik eigenlijk liever vermijd.
Nou, het is wel een strategie van Poetin natuurlijk om bepaalde mannen met
absoluut
de geldingsdrang aan zich te binden en te gebruiken. Van Musk wordt het verteld.
Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat wij als mensen, onze psychologie werkt op een bepaalde manier. Onze manier, hoe wij informatie verwerken en hoe wij ons online, gaat het heel vaak eigenlijk om identiteit en om groepsgedrag en dat soort dingen. En vervelende is, of het lastige is, dat zowel propaganda als het verdienmodel, mm-hmm, en dus de algoritmes zijn juist erop gericht om onze emoties te raken.
Zo wordt het ook aangestuurd natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat zijn de tweets die je gepresenteerd krijgt, waar je op reageert.
Precies.
Dat klinkt best als een somber verhaal eigenlijk. Is er op een of andere manier wel weerbaarheid te creëren tegen deze beïnvloeding? Of moeten we maar toekijken en wachten tot het helemaal misgaat?
Ja, weet je, het is een lastig probleem. Want het is dus een combinatie van die buitenlandse, binnenlandse en technologische factoren.
Ja.
En die staan niet los van elkaar, maar die zijn met elkaar verbonden en die versterken elkaar. Dus je kunt niet simpelweg zeggen van, oh, de oplossing is factchecken. Of, oh, de oplossing is mediawijsheid. Dat is niet voldoende. We zullen ook moeten kijken naar bijvoorbeeld, als het aanwijsbaar en aantoonbaar gaat om een statelijke actor. Kan Rusland zijn, kan China zijn, kan Iran zijn, Turkije, Noord-Korea. Maar bedoel, dan kun je eventueel, en liefst op Europees of zelfs NAVO-niveau, kun je met sancties werken.
Ja.
Maar daarnaast zul je ook moeten inderdaad veel meer nog, en niet alleen op school, maar ook volwassenen en ouderen moeten zien bereiken met niet alleen mediawijsheid, maar ook digitale wijsheid. En ik zeg vaak, het is echt belangrijk dat we begrijpen, in elk geval de basis kennis van hoe we als mens online ons gedragen. Want ik denk dat dat ook heel veel, als je daar een beetje inzicht in hebt, dan kun je hopelijk jezelf betrappen op van, oh, wacht even, nou word ik heel emotioneel. Nou, in plaats van de wam volop te gaan, laat ik even 5 minuten pauze nemen. Laat ik mijn smartphone of wat dan ook even wegleggen.
Een van de factoren daarbij is natuurlijk overheidscommunicatie. Wellicht ook vanuit de EU.
Ook heel belangrijk.
Ja. Ja. Wordt die voldoende gegeven, die voorlichting daarover?
Vind ik niet.
Nee.
Nee. Om een concreet voorbeeld te noemen. En dat hangt ook allemaal met elkaar samen. De Russische oorlog tegen Oekraïne. Je kunt zien dat hoe langer dit duurt, hoe lastiger het is om het voldoende draagvlak te houden.
Ja.
Als je de bredere bevolking mee wilt krijgen en daar draagvlak wilt behouden, want het is er wel degelijk, maar dan zul je toch meer moeten uitleggen als overheid en als Europa en als NAVO wat er op het spel staat. En ik denk dat dat niet voldoende gebeurt.
Is daar ook voldoende overeenstemming over in Europa? Er zijn natuurlijk ook wat landen die aan populisme ten prooi zijn gevallen. Orbán, Hongarije.
Ja, met name die buitenlandse inmenging heeft maar één doel. En dat is het ondermijnen. Niet alleen van onze democratie, maar ook van onze eenheid.
Ja.
Dus juist samenwerken en eenheid en samen optrekken en samen sterk zijn, dat is zo belangrijk.
Ja.
En als je dan een Trojaans paard, zoals dat heet, hebt als een Orbán van Hongarije, ja, dan wordt het soms wat lastiger om die eenheid te bewaren.
Ja.
En ja, dan heb ik ook wel eens de neiging van, jemig, zijn we niet beter af zonder Hongarije in de EU? Nou ja, dat zijn discussies die je kunt hebben.
Natuurlijk heeft de Europese Unie niet stilgezeten. Het deelde megaboetes uit aan Facebook, dat gegevens van gebruikers niet goed beschermde, en er is vorig jaar de Digital Services Act aangenomen. Deze moet burgers beter beschermen tegen desinformatie en nepnieuws. De grote online platformen zijn verplicht om risico's voor de samenleving en de democratie te verminderen. Ze moeten rapporteren over hun aanpak en onderzoekers toegang geven tot hun data. Zo moet er meer inzicht ontstaan in hoe ze werken. Er is één grote maar, vindt Alice Tolmeijer. Deze wetgeving gaat lang niet ver genoeg.
Wetgeving loopt vaak achter op de technologische ontwikkelingen.
Ja.
En die kun je ook moeilijk inhalen. Maar er zijn wel degelijk dingen die we kunnen doen. En één daarvan is bijvoorbeeld meer aan de ontwerpkant kijken. En dus zeg maar minder focus op het reguleren of wettelijk inkaderen van inhoud. Maar dat je meer gaat kijken naar de besturen of aansturen of democratisch toezicht houden op hoe technologie ontworpen wordt. He, dus dat je aan de voorkant al gaat kijken van oké, laten we nou even met elkaar gaan zitten voordat we digitale producten op de markt gooien überhaupt. Maar dat we met elkaar gaan zitten om te kijken van oké, als we nu dit algoritme zus doen of dit aanbevelingssysteem zo doen. Hè, en wat minder extremistische of sensationele inhoud met name steeds naar boven komt.
Ja.
Ik bedoel, als er nou één ding wat je zou kunnen doen, is dat je als dat elke digitaal platform als standaard instelling zou moeten hebben dat je alleen die account te zien krijgt die jij ook daadwerkelijk volgt. Dat zou denk ik al een hele verbetering zijn.
Ja, wat vind je van de maatregel die ook wel eens wordt geopperd om mensen verplicht te stellen om de eigen naam mee te doen aan sociale media, zodat je inderdaad niet met door trollen overvallen kan worden, maar dat je precies weet wie er achter een account zit. Tegenargument is natuurlijk dat een homoseksueel in Iran die wat over zijn positie en de belangen wil vertellen, dat die ook in één keer traceerbaar is voor een regime. Dus het is ook heel kwetsbaar.
Het is heel kwetsbaar en ik zie inderdaad die kant. En ik denk dat het nog sterker... Kijk, het is makkelijk of relatief makkelijk om te redeneren vanuit het nu nog relatief veilige Nederland. Maar vergis je niet, ook in Nederland worden mensen gedoxt.
Ja.
Hè? Dus... En ik heb dat gezien in 2016, toen Trump in de Verenigde Staten aan de macht was. Er waren heel veel democraten, burgers, die niet onder eigen naam op sociale media actief wilden zijn. Omdat ze gewoon bang waren voor vergelding.
Mm-hmm.
Wat ik me wel kan voorstellen is dat je misschien ergens aan de achterkant... maar dan nog heb je discussie nodig over van... ja, oké, okay, maar wie zou dat dan moeten beheren? En
ja.
Hè, dat je een soort van ID-check of zo... maar dan op zo'n manier dat niet je identiteit... waar identiteit te achterhalen is... maar bijvoorbeeld wel je leeftijd of zo. Of op zijn minst van... hebben we hier te maken met een echt persoon? Want ook dat wordt steeds belangrijker.
Maar wat is er nodig om Nederlanders een beter beeld van Europa te geven? Dat is volgens Stolmeijer een opdracht voor zowel de politiek als de journalistiek.
Nou, ik denk dat dat op meerdere manieren kan. Kijk, helaas hebben voorgaande regeringen ook vaak een beetje denigrerend gedaan over Europa. Maar kijk, Europa zijn wij. Ook Mark Rutte was hier in Brussel en zat aan tafel als er besluiten werden genomen.
Ja.
Maar als je dan vervolgens in Nederland gaat vertellen van hè, alles wat goed gaat, dat is dankzij Nederland. En alles wat slecht gaat, is Brussel, tussen aanhalingstekens. Want nogmaals, Brussel, dat zijn wij.
Ja.
Hè, dus het gaat er ook om, wat zeggen politici thuis?
Ja.
En daarnaast zou het goed zijn als media beter vertegenwoordigd zouden zijn in Brussel.
Ja.
Want dat is maar heel beperkt. Terwijl toch heel veel grote ontwikkelingen en wetgeving die ook in Nederland van toepassing is of zal zijn, wordt hier in Brussel samen gemaakt. Dus ja, dan heb je toch ook journalisten nodig die daar bovenop zitten.
Ja, Follow the Money zit hier nu met een team.
Ja, die doen heel goed werk. Maar dat kan nog meer.
Maar je hebt soms ook wel een beetje iets nodig wat tegen die populistische taal die Europa afwijst. En nodig zijn?
Nou ja, dat is. Ik denk dat het belangrijk is dat je, zeg maar, niet het frame van de populisten overneemt, maar dat je vanuit je eigen kracht en je eigen verhaal blijft vertellen.
Ja.
He, dus er zijn heel veel redenen waarom het hartstikke belangrijk is dat Nederland een actieve en positieve en constructieve rol speelt in de Europese Unie. En leg dat uit.
Ja.
En dan niet op een droge manier, want dat is ook vaak het geval. Kijk, populisten die hebben makkelijk roepen. Maar dat is geroeptoeter, zeg maar. Het is wat lastiger om complexe argumenten te roeptoeteren, want dat werkt niet.
Wat is nou een voorbeeld wat je bijvoorbeeld noemt over beïnvloeding en over de kwetsbaarheid, waarvan je weet, als ik dit vertel, dan zijn mensen toch altijd best met stomheid geslagen hoe erg het is.
Wij zien niet graag of willen niet graag zien dat we eigenlijk al lang in een oorlog verwikkeld zijn.
Ja.
Niet omdat wij dat willen, maar omdat Rusland oorlog voert tegen ons. Een zogeheten hybride oorlog heet dat. Hè, dus dat is politieke oorlogsvoering of scherpe macht. Of, er zijn allerlei termen voor. Maar dat is al ruim 10 jaar bezig.
Ja.
dat willen we liever niet onder ogen zien. Maar het is wel zo. En wat heel belangrijk is, is dat we beseffen dat dat gaat om meer dan alleen desinformatie. Maar dat het veel breder is. Echt alles, van infrastructuur tot energie, tot corruptie. Alles kan worden ingezet om onze democratie en veiligheid en onze eenheid te ondermijnen.
Ja.
Dus dat moeten we zien. En daarnaast is een punt wat Defend Democracy altijd benadrukt, van let op, die dreiging komt niet langer alleen van statelijke actoren. Maar vanwege de technologische ontwikkelingen wordt dat veel te gemakkelijk gemaakt. We maken het onze vijanden te gemakkelijk, mm-hmm, door onze technologie vrijwel ongereguleerd op de markt te laten komen.
Ja.
En dat is een punt wat ik echt nog steeds moet maken.
Ja. Alle macht zit eigenlijk niet in Europa op dat gebied. De grote platforms zijn allemaal Amerikaans of Chinees. TikTok, wat natuurlijk ook een steeds belangrijkere rol speelt.
Ja.
Zou het misschien tijd worden voor een Europees sociaal medium, waarin die afspraken waar jij het zo even over had, over een algoritme dat niet de boel ophitst, maar recht doet aan normale discussies tussen mensen. Dat,
ja,
dat er zou komen?
Dat is, dat lijkt mij een heel goed idee. Dat is wat ik ook vaak adviseer. En dan niet alleen het feit dat het Europees is. Maar kijk, in feite zou je kunnen zeggen, is een platform zoals Twitter is eigenlijk gaan functioneren als een soort publieke infrastructuur.
Ja.
Zo moeten we het ook behandelen. He, dus wat je eigenlijk zou willen is, naast dat je bestaande platforms veel strenger reguleert, kun je werken aan een Europees alternatief, wat ook een publiek alternatief is. Dus dan hoef je niet een verdienmodel te hebben.
Mm-hmm.
Maar dan kun je uitsluitend dat op zo'n manier ontwerpen dat het niet polariserend werkt. En dat het in dienst staat van de democratie en onze veiligheid, in plaats van andersom.
Ja.
Dat zou ik een hele mooie opgave vinden voor de volgende Europese Commissie, om dat te gaan.
Ja. Is het ergens in een verkiezingsprogramma te vinden bij partijen? Heb je daar steun voor binnen de Europese fracties?
Nou, ik weet niet of het in een verkiezingsprogramma staat, maar ik weet wel dat het Europese Parlement eind vorig jaar een resolutie heeft aangenomen, waarin ze inderdaad oproepen om het ontwerp van digitale technologieën op zo'n manier te doen dat ze niet langer verslavend zijn. Ik denk dat we ook de angel uit bepaalde ontwikkelingen kunnen maken als we niet langer targeted advertising zouden doen.
Ja, ja.
Maar terug naar contextuele advertenties.
Ja.
En ik weet dat sommige mensen of bepaalde industrieën gaan dan op hun achterste benen staan.
Mm-hmm.
Maar om het een beetje provocerend te zeggen. Als, 10 of 20 jaar geleden had je alleen maar contextuele advertenties.
Ja.
En dat werkte prima. En daarnaast zou ik aan zo'n denkbeeldig commentaar willen zeggen van, kijk, als het jouw mediabedrijf of wat voor bedrijf je dan ook hebt, als de enige manier waarop jij geld kunt verdienen is om mensen feitelijk te bespioneren of wat ze online overal volgen of wat ze doen,
ja,
dan vind ik dat geen fijn verdienmodel. Dan
nee.
moet je misschien ook eens even in de spiegel kijken van, is dit
wat je wil?
Is dit wat je wil?
Stolmeijer is weinig optimistisch over de online toekomst. Zeker nu AI zijn intrede doet. Ze heeft het idee dat de gevolgen daarvan erg onderschat worden.
Want ik denk dat we veel harder nog dan we denken op weg zijn naar een informatiewereld of ecosysteem, waarin eigenlijk alleen nog maar ruis te vinden is.
Mm-hmm.
Door kunstmatige intelligentie. Het is nu al zo dat je AI-assistenten die je steeds meer hebt.
Ja, de chatbots.
Die gaan dus elkaars desinformatie of misinformatie lopen citeren. Dus hoe meer kunstmatige inhoud er op het web gepleurd wordt, hoe lastiger het is om in die brei van informatie, want we hebben er is zoveel informatie, om daarin nog de feiten en de realiteit terug te kunnen vinden. Dus ja, en ook die bots. Ik bedoel, op een gegeven moment denk ik dat je alleen nog maar bots hebt die bots lopen promoten en antwoorden en op elkaar reageren. En ja, dat wordt gewoon één grote puinhoop. Ja. En zo kun je geen democratie hebben. Als je geen feiten hebt, geen gedeelde werkelijkheid, dan kun je ook niet een fatsoenlijk inhoudelijk debat met elkaar hebben.
Nee.
Want dan ga je het niet meer hebben over de inhoud van beleid, maar dan ga je het over hebben van, ja, is de wereld nou plat of rond?
De aarde is toch echt rond. Maar deze dag nog niet. Ik neem afscheid van Alice en maak me op voor de lunch. Daarin spreek ik Annemarie Litjens, stratege bij campagnebureau Meuthen. Dit was Brusselse Gangen, een podcastserie van Adformatie, geproduceerd door Microphone Media. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie.